Hoe super stoer is het dat ik op mijn 26e mijn bedrijf verkoop? En dat ik hier met al die onderhandelingen bezig ben en deze gesprekken voer en ja, super sick. Nou, 2 jaar later bleek toch de samenwerking niet zoals we met elkaar hadden gehoopt en van hadden gedroomd. En ik denk dat ik me realiseerde dat ik heel erg bouwde aan de droom van een ander in plaats van aan mijn eigen droom. In de tijd dat ik even afstand heb genomen, dacht ik, wacht even, mijn vlammetje die gaat weer aan. Ik voel dat ik weer energie heb, maar dat moet ik echt voor mezelf gaan doen en voor niemand anders. En toen heb ik het bedrijf weer teruggekocht. In de praktijk werk ik me nog steeds helemaal de pleuris in, als ik het even op zo'n Rotterdams mag zeggen. Ik hoop dat ik gesprekken ga voeren als host hier. Dat ik zelf ook inderdaad inspiratie mee mag nemen van, hey, hoe ga ik dit nou toevoegen in mijn eigen bedrijf? En toen was ik voor het eerst bij die uitreiking in de burgerzaal in het stadhuis van Rotterdam met Abu Taleb, de burgemeester destijds van onze mooie stad. En toen was ik zo betoverd door het ondernemerschap, de energie, de mensen die daar waren. En ik dacht, ja, maar ooit...
Daar moet ik staan, ja.
Sta ik op dat podium.
Welkom bij Groeivoer. Ik zit hier met een hele bijzondere gast en dat is Lieke van der Plas. En zij is niet alleen gast, maar ook host van de podcast. Lieke, welkom.
Dankjewel. Leuk dat ik zelf vandaag de gast ben.
Van harte welkom. En applausmachine, want ik ben heel blij dat jij bij het team bent gekomen. In deze aflevering gaan we kennis maken met jou. En we gaan het ook hebben over het jaarthema en over het kwartaalthema dat er aan zit te komen bij Groeivoer. Maar laten we beginnen bij jou. Want waar kom jij vandaan?
Nou, ik kom uit Rotterdam. Dat is een klein dorpje bij Rotterdam, ben ik ooit opgegroeid. Maar het is voor mij best een end hoor, met de auto in de file, 's ochtends vroeg om hierheen te komen. Maar het is het allemaal waard.
Ben jij een ochtendmens?
Nee, maar ik ben ook geen avondmens. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat voor type mens ik ben. Maar ik ga gewoon mee in het moment. Laat ik het daarop houden.
Hoe oud ben je?
30 geworden afgelopen zomer. Vond ik wel een hele bijzondere mijlpaal. Keek daar heel erg naar uit.
Kijk je er tegenop of naar uit of hoe ervaar je het?
Ik heb er een lange tijd tegenop gekeken. Ik dacht, oh, dan word je volwassen en dan is het echt je volgende hoofdstuk. En ik ben wel ook altijd zo iemand die houdt van nieuw jaar en het jaar afsluiten en dat soort bijzondere momenten of Koningsdag. Ik hou wel van die mijlpalen en tradities. Dus 30 vond ik ook zoiets. Maar toen ik inmiddels op mijn 27, 28ste met ondernemen een klein beetje dacht van, oh, waar ben ik allemaal aan begonnen en wat is dit voor, waar zit ik in? Toen dacht ik, laat die 30 maar komen, want ik heb heel veel zin om mijn 20-jarige af te sluiten en gewoon als 30er te weten waar ik voor sta en mijn leven weer op orde te hebben.
Mooi. Ja, ik heb wel eens gehoord dat iemand zei, tussen je 20ste en je 30ste moet je uitvogelen wat je wilt en vanaf je 30ste kan je gas gaan geven. Dus,
ja.
Nou, mooi dat je op deze leeftijd bij Groeivoer team komt versterken.
Ja.
Misschien nog even over, want je hebt een ring aan je vinger.
Ja, 2.
Wat is daar? Ja, één, vertel even kort.
Ja. Nou, deze heb ik afgelopen december heel hard ja tegen gezegd. Toen mijn vriend op zijn knie ging in Zuid-Afrika. Totaal onverwachts, vond ik. Dus dat heeft hij heel goed gepland. Dus daar ben ik natuurlijk heel gelukkig mee. We willen trouwen in Spanje, dus we zijn druk bezig met de voorbereidingen. En deze heb ik gekregen van mijn lieftallige vriendinnen, want al sinds klein meisje zijn wij samen een vriendinnengroep. En dat vind ik heel mooi, dat moet je koesteren. Dus toen ik 30 werd, heb ik deze mooie vintage ring gekregen. Dus ik ben helemaal, helemaal happy.
Vet. Tattoos?
Ja. Nee, geen tattoos. Maar misschien ooit één. Ik heb ooit een keer gegrapt met mijn partner inmiddels, sinds 1 januari 2026.
Misschien even het beginverhaal van hoe ben je begonnen? En dan misschien een grote les uit die 8 jaar, want jij loopt er ook al wel even mee dus, hè?
Ja. Nou, ik ben inderdaad eigenlijk vrijwel direct na mijn studie begonnen. Ik heb communicatie gestudeerd. Ik heb heel even bij de Euromast gewerkt. Dat was de plek van mijn afstudeerstage. Dat was een soort van logisch vervolg van, nou, dan ga ik hier beginnen aan mijn carrière. Uh-huh. Daar werd ik eigenlijk niet heel erg happy. Op de marketingafdeling als enige marketeer. Ik miste een beetje ook een team om me heen. Ik kom uit een ondernemersfamilie. Letterlijk al mijn ooms en tantes, vader en moeder zijn ondernemer in totaal diverse branches. Dus ik denk dat het ondernemer altijd wel iets is wat voor mij ook een soort voorbeeld is geweest. Waarvan ik dacht, hey, ik vind een bepaalde manier van vrijheid, die creativiteit vind ik tof. Daar wil ik iets mee. Ik vond het altijd al heel erg leuk om te presenteren. Ik vond het leuk om een spreekbeurt te geven, om op een podium te staan, te zingen, te dansen. Dus toen ik een beetje unhappy was in mijn rol bij de Euromast, dacht ik, hoe kan ik het ondernemerschap nou gaan combineren met mijn passie voor presenteren? Mm-hmm. En toen kwam het idee voor Lef Media. Dus dat is 8 jaar geleden geweest dat ik Lef heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als zijnde het eerste zakelijk vlogbureau van Nederland.
Want dus dat was toen nog geen ding of zo? Was dat toen nog upcoming?
Nou,
of hoe,
ja, dat was het vloggen was een middel dat privé veel werd toegepast. Mm. Dus een vroeger vriendinnetje van mij, Monica Geuze, uit het dorp waar ik vandaan kwam. Die was gaan vloggen en ook een Enzo Knol. En er waren allerlei van de YouTubers die dat al deden, maar privé. En dat zag ik niet voor me, maar ik dacht wel, ik zie hier zakelijk een kans. Toen dacht ik, als ik dit nou zakelijk ga toepassen, 8 jaar geleden, bestond er nog geen TikTok, Instagram, Reels. En was alles nog gewoon horizontaal en was het oké om 3 minuten naar een video te kijken. Maar de gemiddelde bedrijfsvideo duurde misschien 10 minuten en dat was enorm gelikt en saai en heel corporate. En toen dacht ik, dat kan anders. Dus met een beetje lef dacht ik, ik ga het vloggen zakelijk toepassen, waarbij dus ik als persoon die vlog presenteer, mensen bij bedrijven ga interviewen, de werkvloer laat zien en dat allemaal vanuit de hand film. Dus dat is heel erg, nou ja, laagdrempelige, echte content. En dat werkte.
Cool. 8 jaar bezig. Wat is je grootste les geweest?
Ja, je leert natuurlijk ontzettend veel. Dus de grootste les die ik heb gehad, ik denk trouw blijven aan mezelf. Geloven in mezelf. Vertrouwen op mijn onderbuikgevoel. Ik ben sowieso een ondernemer die wel veel op gevoel aanstuurt. Gelukkig heb ik een vriend thuis zitten, een verloofde moet ik zeggen, die ook veel op ratio stuurt. Dus dat maakt ons ook wel denk ik een heel mooi koppel en mooi in balans. En gelukkig heb ik ook een netwerk van mensen waar ik mee spar om me heen, die mij ook af en toe wat meer de ratio kant opsturen. Maar ik moet wel echt leren vertrouwen op mijn eigen gevoel. Ik heb te vaak misschien ook naar anderen geluisterd en gedacht, oké, is goed, ik ga die kant op. Terwijl mijn gevoel me eigenlijk al wist van, hey, wacht even, deze keuze, die voelt misschien toch niet helemaal goed.
Wat was het echt het moment dat je heel veel pijn had dan? Dus je zei van, ik ben tegen mijn gevoel ingegaan. Ja. En wat gebeurde er dan?
Ik denk dat het meeste waar ik tegen mijn gevoel in ben gegaan is ook met het bouwen van een team. Mm-hmm. Daarin ook met het vinden van de juiste partners. Of althans, ik was niet per se op zoek naar partners, maar er kwamen partners op mijn pad. Daarbij voelde ik heel erg, ik wil met jullie samenwerken. En eigenlijk de mensen om mij heen, die waren een beetje kritisch. Van, ja, maar Liek, geloof in jezelf en je hebt iets zoiets moois in handen. En is het wel nu het moment om dat dan die stap te zetten en partners aan je te binden? Maar ik was op dat moment denk ik een beetje het zelfvertrouwen kwijtgeraakt. En ik dacht juist, nee, ik wil groeien en daarvoor heb ik externe nodig. Dus dat is eigenlijk lastig. Maar ik denk dat mijn onderbuikgevoel misschien wel altijd al wist van, waarom doe ik deze stap? Mm-hmm. En is dit wel eigenlijk echt de juiste stap? Maar op een gegeven moment voelde het misschien ook alsof ik niet meer terug kon. En dacht ik ga het gewoon proberen. En dan heb je toch misschien ook een beetje het ondernemers-ego. Ja. Je denkt, ja, hoe super stoer is het dat ik op mijn 26e mijn bedrijf verkoop? En dat ik hier met al die onderhandelingen bezig ben en deze gesprekken voer. En ja, super sick. Mm-hmm. Dus dat ik een klein beetje misschien mijn ego heb laten leiden in plaats van mijn gevoel.
Ja.
En die kwam uiteindelijk wel hard terug, mm-hmm, 2 jaar later.
Want?
Nou, 2 jaar later bleek toch de samenwerking niet zoals we met elkaar hadden gehoopt en van hadden gedroomd. En ik denk dat ik me realiseerde dat ik heel erg bouwde aan de droom van een ander in plaats van aan mijn eigen droom. Mm-hmm. Ik heb op een gegeven moment even 3-4 maanden niet gewerkt. Ik heb toegegeven aan een burn-out.
Oh, oké.
Maar als ondernemer wegstappen uit je eigen bedrijf, ja, dat kan ook wel. Nou, dat kan flink als falen voelen of als falen klinken, denk ik.
Nog steeds als falen?
Nee, uiteindelijk denk ik dat het een hele sterke beslissing is geweest. Omdat ik vanuit die afstand kon inzien waar ik nu in zit, deze situatie, is helemaal niet waar ik gelukkig van word. Mm-hmm. Ik stond niet meer in mijn kracht. Ik was niet meer bezig met, op een bepaalde vrije manier bezig met mijn eigen ondernemerschap en mijn missie en mijn visie, plus mijn passie voor presenteren en creëren. Dat was totaal verloren gegaan eigenlijk in de situatie waar ik in zat, waarbij ik onderdeel werd van een groep van agencies. En mijn bedrijf heet Lef en dat komt ook omdat ik het een beetje anders wil doen dan anderen. En ik wil niet zo'n standaard agency zijn. En ik denk dat uiteindelijk merkte dat die visies niet meer samen opgingen.
Ja.
Dus in de tijd dat ik even afstand heb genomen, dacht ik, wacht even, mijn vlammetje die gaat weer aan. Ik voel dat ik weer energie heb. Maar dat moet ik echt voor mezelf gaan doen en voor niemand anders. En toen heb ik het bedrijf weer teruggekocht.
Aha.
Op mijn 29ste, net voordat ik 30 werd. Dus dat was die periode dat ik dacht, ach, kom maar op met die 30. Want wat een shitzooi heb ik meegemaakt. Alles wat zakelijk wankel staat, nam ik ook wel privé mee naar huis. Dus ja, op alle vlakken was het gewoon best wel wankel. Financieel was het niet makkelijk, maar dus ook mentaal, maar ook fysiek. Het was op alle plekken dat ik dacht, oef, is dit nou het leven wat ik voor me zag? Maar toen werd ik, net voordat ik 30 werd, dacht ik, nou heb ik alles weer voor elkaar. Het is goed.
Nice. Het zou een goede podcast zijn, business breakups. Want er zijn denk ik heel veel zakelijke samenwerkingen die niet werken. Alleen daar hoor je nooit wat over. Nee. Het is allemaal onder de radar en achter de schermen. En
ja, je wil elkaar ook niet zeg maar op een bepaalde manier pijn doen of verkeerd over elkaar praten. Want uiteindelijk doe je iets vanuit de beste intentie. Dat hebben zij ook gedaan. Alleen die intenties streken niet met elkaar. Mm-hmm. Dus ik denk dat het daarom ook heel lastig is om daar echt openlijk over te praten.
Ja.
Maar zeker, ja, je kan het echt een business break-up noemen. Ik heb ook echt voor mijn gevoel een beetje zo in die break-up fase echt gezeten.
In pyjama zitten huilen thuis en slechte films kijken.
Nou, ja, bijna. Bijna wel. Ja.
Hey, en prijzen winnen, dat heb je ook. Want je hebt ook een prijs gewonnen, of bijna gewonnen. Maar dat is altijd een beetje...
Wel een persoonlijke titel. Dus het is niet dat ik met lef bepaalde awards heb binnengesleept. Mm-hmm. Daar voel ik ook altijd een beetje voor van,
ja.
Als die prijs op mijn pad komt, tuurlijk, dan ga ik ermee pronken. Dan ben ik er trots op en dan staat het groots op mijn LinkedIn. Maar ik weet niet of het dan voelt alsof ik het echt verdiend heb. Want soms hoor je van die prijzen, dan denk ik, die vond ik 150 of...
Ja, je hebt nu de MT1000. Hè? Dus dan zijn er 1000 bedrijven. En dan post iemand van, ik sta nu op 978. En denk ik, maar wat zegt het, zeg maar? Zijn er überhaupt 1000 bedrijven in jouw niche? En je hebt dan de MT... Of nee, de Fonk 150. 50, ik denk dat die op zich wel, want die gaat volgens mij over klantwaardering.
Ja, maar er zijn ook ook wel eens die waardering ingevuld voor een ander. En die vraagt dan, kan je een beetje hoge cijfers geven? Denk ik,
Dus het is ook een beetje rigged.
Ik zie daar bedrijven tussenkomen en denk ik, sta jij daarin? Ja, sorry.
Ja.
Dus dat...
Dus je relativeert dat ook heel erg.
Ja, dan denk ik, en moet ik ook een prijs hebben of nodig hebben om me dan mijn bedrijf te profileren of... Ja, nogmaals, ik denk dat als ik ooit zo'n prijs zou mogen ontvangen, dan ben ik er super trots op en dan schreeuw ik het van de daken. Maar dat is voor mij absoluut geen doel of iets waar ik me voor op dit moment voor zou inschrijven.
Nee.
Maar op persoonlijke titel heb ik inderdaad dus wel een keer, ben ik finaliste geweest in ieder geval. Dat is denk ik waar jij op doelt.
Ja, van?
Van de Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar.
Ja.
Dat vond ik echt onwijs tof. Het was in 2021, dus ook alweer een tijd geleden. En
daar had je dus een podiumplek uiteindelijk.
Daar had ik een podiumplek, dus als finaliste. Dus nummer 2 of nummer 3, dat zullen we niet weten. En toen ik ben daar ooit al een keer eerder geweest, omdat ik in mijn reis als zakelijk vlogger, een van de eerste opdrachtgevers die ik had, was een Rotterdamse zakenvrouw. En zij had mij gevraagd om haar reis achter de schermen vast te leggen in een vlogserie. Dus dat vond ik heel tof. En toen was ik voor het eerst bij die uitreiking in de burgerzaal in het stadhuis van Rotterdam met Abu Taleb, de burgemeester van destijds van onze mooie stad. En toen was ik zo betoverd door het ondernemerschap, de energie, de mensen die daar waren. En ik dacht, maar ooit...
Daar moet ik staan,
sta ik op dat podium. Dus het was heel mooi dat... dat was dan denk ik in 2018. En dan in 2020 was ik dus zelf genomineerd. Mm-hmm. Corona. Dus dat jaar werd een streep doorgezet. Dus ik werd automatisch, ging ik naar 2021. Toen was het weer een soort van tweede corona-hype. Dus stonden we niet in de burgerzaal, maar hadden we een soort achterafzaaltje bij een hotel ergens. Corona-proof. Dus dat was een beetje jammer, want ik dacht, nou sta ik hier, maar niet op dat ene podium.
Ja.
Dus die droom die bleef. En toen afgelopen jaar, mocht ik de uitreiking zelf presenteren en dagvoorzitten. In de burgerzaal. Dus toen dacht ik, nu is het inderdaad een vinkje doelgeslaagd. Dat was echt onwijs mooi.
Mooi. Waarom denk je dat ik jou gevraagd heb als host van Groeivoer?
Omdat je een beetje vrouwelijke energie en kracht naast je nodig hebt, denk ik. Nee, ik denk, als ik voor mezelf mag spreken, op een gegeven moment had ik 300-400 zakelijke vlogs gemaakt. En toen dacht ik, dit kunstje geloof ik wel. dit kunstje doe jij voor nog steeds hartstikke goed en je bent niet bereid te stoppen. Maar ik denk dat je misschien wel op zoek was naar wat verfrissing, vernieuwing, misschien ook wel versterking. Om zelf misschien ook af en toe even een stapje terug te kunnen doen voor nieuwe kansen op je pad. En door misschien in dit geval dan twee andere hosts naar voren te schuiven, komt daar denk ik ook weer ruimte voor. Dus ik denk dat dat er een beetje achter zit.
Ja.
Heb ik dat goed?
Klopt. Ja, nee, ik dat van dat vrouwelijke, dat klopt. Want ik denk dat tot nu toe is ongeveer bijna 80% van de luisteraars en kijkers is man.
Ja.
En ik dacht van, hey, volgens mij is het leuk om ook meer vrouwelijke luisteraars en kijkers te trekken. Dus ik wil wat meer dat bredere publiek aanspreken.
Ja.
En daarnaast inderdaad dacht ik ook na 7 jaar van, oké, ik ben tot hier gekomen. Maar ze zeggen ook, what got you here won't get you there, zeg maar. Mm. Dus ja, ik heb het tot hier gebracht, maar ik heb het gevoel dat er nog meer in zit. Alleen, ik heb geen... Ik wil dat niet meer alleen doen. Dus vandaar dat ik ook dacht, nou, eigenlijk wil ik het team gaan uitbreiden. En ik ontdekte ook van, hey, de rol van presentator, dat is ook een vervangbare rol in zekere zin. Dus ik wilde ook niet meer, de persoon zijn dat alle lasten op mijn schouders liggen. En er zijn meer dan genoeg verhalen ook die verteld kunnen worden onder leiding van anderen. Dus vandaar dat ik jou en Guido gevraagd heb om dit jaar host te zijn bij Groeivoer. En natuurlijk als het wederzijds goed bevalt, gaan we dat lekker doortrekken.
Komende 7 jaar kijken waar we dan komen te staan.
Nou, precies. Dus gewoon lekker. Ik heb in ieder geval in mijn hoofd van 10 jaar, dat moet zeker lukken. En wie weet daarna, kijk, Matthijs van Nieuwkerk is op een gegeven moment ook van de buis gegaan met De Wereld Draait Door. Dus niks is voor altijd, maar ik heb nog wel het gevoel dat er nog veel meer in het vat zit. Waarom ik in jou geloofde is omdat jij volgens mij echt een persoonlijkheid hebt, sterk in je schoenen staat. En dat heb je echt nodig als je met ondernemers praat. Hè. Je moet je niet onder tafel laten lullen door meestal gasten, maar ook dames. Gewoon andere sterke persoonlijkheden.
Ja.
Presentatieervaring. Maar ik heb ook gekeken naar wat heb je zelf gepresteerd als ondernemer. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor een camera kunnen staan, maar die niks van ondernemen weten.
Ja.
Nou, jij hebt net ook wat verteld over de pijn die je zelf ervaren hebt, de breakups die je hebt gehad. Je hebt op het podium gestaan. Je hebt gewoon best wel veel meegemaakt, relatief gezien in de tijd dat je nu al onderneemt.
Ja, klopt.
Wat ik zelf merk is dat mij dat heel erg helpt ook als ik zelf gesprek heb met ondernemers. Dat ik het zelf, ik heb ook mijn battle scars, zeg maar. En dat maakt je een betere gesprekspartner.
Ja, daar geloof ik ook wel in. Mooi.
Dus dat.
Ja, bedankt voor de mooie woorden.
Ja, nou ja, leuk. Recht uit het hart. Even over wat we dit jaar gaan doen. Hè? Want we zouden ook nog even over het jaarthema en het kwartaalthema praten.
Ja.
Voor het eerst in de geschiedenis van Groeivoer werken we thematisch. Dus we hebben een jaarthema en dat is Under Pressure.
Ja, en toen jij met dat thema kwam, van dat je de vraag stelde. Dus ik heb nog een keer ja gezegd eigenlijk. Niet alleen tegen mijn zakelijke partner, tegen mijn verloofde, maar ook nog tegen jou, tegen Groeivoer. Ja. Maar toen jij ook vertelde van, het thema is Under Pressure, voelde ik wel meteen van, oké, dit thema, dat pakt me wel.
Ja.
Ik denk dat ik zeker op jonge leeftijd al heb mogen ervaren hoe het is om als ondernemer under pressure te staan. Dus op allerlei verschillende vlakken. Dus ja, zeker.
Daar ging je op aan.
Daar ging ik op aan.
En wat ik merk is dat ik nog wel een beetje worstel om het thema ook echt in de content te stoppen en te vervlechten in de verhalen. En dus dat is nog, maar goed, je kunt nooit meteen op dag 1 het helemaal perfect doen. Maar dat is wel iets waar we aan werken om wat meer thematisch ook diepgang te zoeken. En een van de manieren daarvoor is ook om op de events daar aandacht aan te besteden. Dus we hebben op 19 maart, dat is als we dit opnemen volgende week donderdag, hebben we Sander Aarts, de best getrainde militair van Nederland. En dan gaan we vooruitblikken.
En zijn verhaal, ik heb zijn verhaal nu 2 keer mogen horen. Ik heb tot 2 keer toe heb ik met kippenvel en tranen in mijn ogen gezeten.
Oh, echt?
Ik vind het echt. Ik vind hij kan echt raken als geen ander met zijn verhaal. Hij durft kwetsbaar te zijn vanuit een bepaalde kracht en inspiratie. En dat is echt heel gaaf. Als je het hebt over lef hebben, en ik vind dus lef media is niet voor niks lef. Het gaat echt over het hebben van lef. Daar geloof ik heel erg in. Ja, dan is voor mij een hele grote inspiratiebron. Ja. Ik ben heel benieuwd naar 19 maart.
Ja, vet. Ja, hij gaat het dus. En hij gaat ook een talk geven over Ja, hij komt natuurlijk uit het leger. En daar zijn systemen en processen heel belangrijk. Dus ja. Je hebt gewoon drills. En op het moment dat alles chaos is, dan val je terug op je systemen en op je routines en op je muscle memory. En nou, daar gaat het over. En dat is misschien even het bruggetje ook naar het thema van kwartaal 2. Want kwartaal 1 ging over het bouwen van je team. Kwartaal 2, dus vanaf april, gaat over niet harder werken, maar slimmer werken. Dus hoe bouw je aan je systemen en je processen en je structuren? Nou, het werken met meerdere hosts is voor mij een voorbeeld van werken aan je organisatie. Ja. Zodat die doordraait ook als jij er niet bent. Maar dan even naar jou. Harder werken. Of nee,
slimmer werken.
Slimmer werken, niet harder.
Ja.
Het klinkt zo goed, maar hoe ziet het er in de praktijk uit?
Ja,
bij jou?
In de praktijk werk ik me nog steeds helemaal de pleuris in, als ik het even op zo'n Rotterdams mag zeggen. Mm-hmm. Dus slimmer werken. Ik hoop dat ik gesprekken ga voeren als host hier. Dat ik zelf ook inderdaad inspiratie mee mag nemen van hoe ga ik dit nou toevoegen in mijn eigen bedrijf of doorvoeren in mijn eigen bedrijf. Ik vind bezig zijn met processen ontzettend leuk, maar het is ook iets heel blauws, even in kleuren gedachten. En ik ben onwijs geel. Dus ik heb daar ook wel echt iemand voor nodig die me daarbij kan helpen. Het voelt een beetje als... Ik heb communicatie gestudeerd. Ik kan best wel zeggen dat ik een talent heb voor het communicatievak. Ja. Dat heb ik niet voor wiskunde en rekenen. En dat vind ik allemaal ontzettend lastig. Maar vroeger, als ik dan op school een rekensommetje goed had en de uitkomst klopte en ik kreeg er een krul bij, dan was ik zo blij. Dat gaf me zoveel voldoening. En dat heb ik ook met processen. Ik vind het proces lastig, maar als het dan eenmaal staat, het gaat door die reeks heen. Ik zie dat het team ermee werkt, dan denk ik, wow. Oh my god, het werkt.
Ja.
Dit is echt top. Het probleem is alleen, in zo'n klein bedrijf als ik ook heb, we zitten met 8 man en een freelance pool van 10 creators. Processen veranderen zo gauw. En dan pas je iets weer aan en dan moet dat weer aangepast worden. En ja, jij hebt ook alles helemaal mooi uitgeschreven, alle werkwijzes binnen Groeivoer.
Ja.
Maar ik vind het dan echt vreselijk dat er iets aangepast wordt, moet dan alles weer moet gaan wijzigen en zo. Dan heb je waarschijnlijk ook wel weer AI voor die dat misschien ook makkelijk kan met indruk op de knop. Maar dat vind ik allemaal nog heel lastig.
Ja, oké. En heb je iets ontdekt wat wel heel goed werkt als je een systeem wil bouwen? Of een proces? Is er een...
Ja, door wel bij je proces ook te blijven en dus niet te snel te gaan veranderen of te denken van hey, dit lukt niet. En ook anderen erbij te betrekken. Mm-hmm. Dus niet alleen vanuit je eigen kopje denken van hey, dit werkt, maar ook de mening van partners, opdrachtgevers, de mensen met wie je werkt. Van hey, hoe ervaar jij dit? En welke feedback heb jij? En hoe gaan we dit proces nou verbeteren? En vanuit daar niet alle meningen proberen toe te passen, want dat heeft ook geen zin. Maar ik denk wel eerst heel consistent gewoon met één, als je ergens voor gekozen hebt.
Ja.
Ik heb de afgelopen 3 jaar 3 keer een andere CRM-tooling gehad. Ja, daar krijg ik echt een punthoofd van. En nu denk ik, nu ga ik ook niet meer wisselen ook.
Ja.
Ook al, want ja, elke tooling heeft zijn voor- en zijn nadelen. En nu loop ik ook weer tegen dingen aan, dat ik denk, ja, mis ik toch de vorige. Ja, had ik toch maar gebleven bij waar ik was.
Ja, dat vind ik wel herkenbaar. Want wat jij zei van, ik kan heel erg een kick krijgen van processen. Maar je krijgt vooral... Of tenminste, als ik het op mezelf toepas, ik vind het ook geweldig. En dan na 3 maanden denk ik, ja, ik ga het toch weer anders doen. En, en dan ben je dus eigenlijk iedere keer je babytje, zeg maar. Ilko de Boer, die zegt dat heel mooi. Die zegt van, als je een bedrijf opzet, dat is als een babytje. En op een gegeven moment moet je die overdragen aan een ander. En dan gaat die ander dat groot brengen. Dus van 0 naar 1 heb jij gedaan. En van 1 naar 10, dat gaat een ander doen.
Ja.
En eigenlijk... bij jou heb ik ook dat gevoel dat jij meer van 0 to 1 bent, zeg maar. Dus iets opzetten en dan heel enthousiast zijn, maar dan is de energie daarna weg.
Ja.
En dat kan dus bij processen ook zijn. Dat je helemaal de ultieme workflow uitdenkt en oh, vet en oh, dit is echt geweldig. En dan vanuit het enthousiasme ook anderen daarmee aan het werk zet.
Ja.
Maar vervolgens, bij mij in ieder geval, verdwijnt het dan weer van de radar.
Kijk, misschien ook wel een beetje ondernemer eigen. Van echt iets willen opstarten, iets van 0... naar iets brengen en daarna weer zin hebben in het volgende avontuur. Van hey, dit staat, dit gaat en we gaan weer door.
Ja, ik denk wel echt de pionier of het pionierstype. Ja. Ik denk ook dat, want er zijn natuurlijk ook blauwe, als ze misschien te veel in labels denken. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook ondernemers die juist het tegenovergestelde zijn. Dus die bijvoorbeeld iets heel moois gebouwd hebben, maar het niet kunnen verkopen. Of die niet naar buiten durven of... Maar daarom zijn teams ook wel interessant, want dan zou je compagnon jou eigenlijk moeten aanvullen hierin. Ja. Wat merk je daar tot nu toe van?
Ja, dat is een hele goeie, want ik voelde heel erg van, ik wil dit graag samen met jou gaan doen. Zij werkt op dat moment 4 jaar bij Lef. Zij heeft ook de hele burn-out, verkoop, terugkoopfase ook van dichtbij meegemaakt. En me daar heel goed in bijgestaan. Dus ik wist ook, dit kan jij. Maar ze was ook op dat moment 26 jaar, dus ook nog jong, lerende. En Lef is haar eerste baan. Maar wat wij terugkrijgen van mensen is dat wij heel erg veel op elkaar lijken.
Okay.
Letterlijk denken mensen dat we zussen zijn of ze halen ons door de war. Dus toen ik dacht, ja, ik zou het heel graag met jou willen, komt dat dan omdat je ook voelt, hè, omdat je zoveel op elkaar lijkt en je hebt met elkaar gemeen, dus je zit met elkaar in een leuke vibe van, hey, we voelen ook een soort van als vriendinnen en we gaan samen goed. Of betekent het dat ook dat we goede compagnons zijn en elkaar aanvullen? Dus dat was wel een vraagstuk waar wij samen echt op ontdekkingstocht zijn gegaan. Mm. Bij een business coach hebben we aangehaakt. En we zijn daar meerdere gesprekken gaan voeren om te kijken, hoe vullen wij elkaar dan precies aan? En vanuit daar kwamen er eigenlijk hele mooie inzichten. We dachten, oké, we staan misschien van dezelfde dingen aan. En we hebben een bepaalde dezelfde energie. En dat maakt ons ook zo'n goed team samen en ook naar buiten. Maar in de basis krijgen we energie of zijn we goed op andere vlakken.
Mm-hmm. Toch wel?
Ja,
dus
zeker.
Dus jullie zijn wel complementair.
Ja, en dan denk ik dus dat ik inderdaad meer de pionier ben. Of de visionair. Van, we hebben een tof idee, we gaan het zo let's go.
Ja.
En zij is daarin weer iets meer van, oké, maar is het realistisch? Waarom gaan we dit doen? Is het wel haalbaar? Wat willen we bereiken? Dus daarin kan zij eigenlijk mij weer heel erg challengen.
Ja.
Maar ze is ook, als ze erin gelooft, degene die net zo hard met mij mee gaat rennen, of misschien wel harder rent, van oké, Leek, let's go, dit gaan we doen.
Ja.
En dat is heel fijn. En zij is wat meer strategisch ook, en wat meer van die processen, en wat meer dan ik.
Ja, en zij kan ze goed overzicht houden, of niet?
Ja.
Ja.
Nou, ja, beter dan ik.
Beter dan jij
in ieder geval. Laat ik het zo zeggen.
Laten we in ieder geval op de hoogte blijven van jullie ontwikkelingen.
Ja, dat is
een
zeker.
Mooie soap of side story.
Ja. Nou, 1 april gaat onze documentaire live.
Oh, oké.
Ja,
oh, jullie hebben een docu gemaakt.
Waar ook Sander Aarts in zit. Want we hebben hem gevraagd, mogen we jou interviewen? Want jij bent onze inspiratiebron. Dus dat is heel grappig dat die 19 maart hier ook weer is.
Alle lijntjes komen bij
elkaar. Alles komt weer helemaal samen. Dus in die documentaire die live gaat, daarin kunnen we, we hebben letterlijk de gesprekken, de onderhandelingen bij die business coach, juridische zaken, hebben alles vastgelegd.
Vet, goede content.
Ja, zeker goede content. Ook en hele kwetsbare content. We praten daar ook gewoon letterlijk over de verkoopprijs en allemaal de waarde van een bedrijf en dat soort dingen. Dus ik denk heel interessant ook voor andere ondernemers. En uiteindelijk met het hogere doel om te laten zien dat wij ook heel veel bepaalde angsten, beperkende overtuigingen hebben om dit samen te gaan doen. Heel veel mensen die zeggen van, ga je nou 50-50 je bedrijf verkopen, terwijl je net uit een mislukt partnership komt en je bent oprichters, je moet veto houden en 51%.
Angst allemaal.
Allemaal dingen. En daarin hebben wij dus blijven heel erg bij ons eigen gevoel. En proberen we te laten zien in de documentaire, wij weten ook niet wat de uitkomst is. Het kan ook zomaar zijn dat toen we
Heb je nu al nagedacht over de break-up dan?
Ja,
want dat is
zeker
een grote les die ik geleerd heb uit een podcast. Een agreement is eigenlijk een disagreement, want je pakt je overeenkomsten pas bij als je ruzie hebt. Dus als je het niet eens bent. Dus je moet eigenlijk de gedachteoefening doen van, waar kunnen we allemaal ruzie over krijgen?
Ja.
Daar moet je antwoorden voor opschrijven.
Ja.
Dus heb je
want ik heb dat al, voordat ik met mijn vorige partners in zee ging, waren zij ook heel duidelijk met, voordat wij gaan trouwen, willen we ook weten, hoe gaan we ooit weer scheiden? Dus dat hebben we toen al heel duidelijk gedaan.
Slimmer,
En uiteindelijk zijn we er gelukkig wel gewoon met elkaar uitgekomen zonder dat je terug moet vallen op de regeltjes van in het contract staat.
Advocaat dus, erbij, et cetera.
Dus dat is in dat opzicht fijn geweest. Dus ook nu met Larissa is dat een hele belangrijke en heb ik dat en geleerd. Want ik heb een break-up gehad en dat is ook niet... Dat was ook niet makkelijk. Uiteindelijk hadden we misschien wel terug moeten vallen op de regeltjes. Maar je probeert het vanuit mensen met elkaar op gevoel er goed uit te komen. En de conclusie is dan altijd toch misschien minder leuk dan je had gehoopt. Dus nu met Larissa zijn we ook wel heel duidelijk met hoe gaan we ook weer uit elkaar als dat ooit mag zijn.
Nou, het is een stuk realisme, denk ik. Dus, en ik ben ook niet realisme, want dat woord gebruikte jij over je compagnon, hè? Dat zij realistisch is van wat... Dit is een van mijn grootste struggles in het ondernemerschap. Dat ik te veel in een soort fantasiewereld leef waar alles kan. En alle, ik denk alleen maar in mogelijkheden. Dus ik heb die reality check ook nodig van en wat levert het nou echt op? Weet je wel, dan had ik een gast in de podcast en dacht ik, leuk verhaal, kom maar. En dan, maar dan, ik betaalde alle kosten en het bereik viel tegen of zo. En dan dacht ik, maar zo naïef iedere keer. Ik ga toch even terug naar het kwartaalthema. Ja. Systemen en processen. Dit gaat over achter de schermen. Wat denk ik ook interessant is om in het nieuwe kwartaal te bespreken, zijn bijvoorbeeld van die groeisystemen. Dus je hebt de EOS, de Entrepreneurial Operating System. Je hebt Scaling Up, dat is natuurlijk een hele bekende.
Die ken ik.
Je hebt nog wel meer van dat soort groeisystemen. Dat is misschien dan de laatste vraag, want ik kijk ook met een schuine oog dat we al een half uur bezig zijn. Gebruik jij een groeisysteem of doe je maar wat?
Ja en nee. De Scaling Up heb ik in ieder geval het boek gelezen. Dus dat is denk ik al stap 1. En vanuit daar krijg je bepaalde inzichten wel mee. En dat zit in je hoofd van, hey, hoe kijk ik ergens naar? Maar wij werken niet volgens echt een bepaald... Ik werk niet volgens het boekje.
Nee.
Dus ik heb de boeken gelezen, ik ga de gesprekken aan. Maar ik werk niet volgens het boekje.
Nee.
Terwijl, ik doe het ook op gevoel.
Terwijl ik de vraag stelde aan jou, dacht ik van, eigenlijk doe ik zelf ook maar wat. Dus het is heel makkelijk ook om te gaan zeggen van, werk je volgens een groeimethode en dan... Kijk, natuurlijk heb je wel principes en ik ben ook al heel lang ondernemer, dus het is niet dat ik totaal als een kip zonder kop rondren, maar ik denk dat best wel veel, zeker creatieve ondernemers, baat zouden hebben bij meer systemen, structuren, processen.
Ja.
Ook al is het niet leuk, maar het is wel goed voor je, net als levertraan, zeg maar. En je hoeft het niet allemaal zelf te doen, je kan ook een compagnon erbij trekken die dat stuk op zich neemt. Dus dat gaan we dit kwartaal verder uitdiepen. En het doel is natuurlijk niet die systemen en die processen, maar het doel is wat het oplevert, namelijk vrijheid.
Ja.
En ik noemde in het verleden noemde ik dat altijd het bouwen van een geoliede
machine.
En ik noemde het dan impact machine, om het nog wat meer lading te geven. Maar uiteindelijk wil je gewoon een bedrijf, of niet iedereen wil dat, maar je wil een keuze hebben. En ik heb ook nu vaak nog steeds momenten waarop het geen keuze is, maar waarop ik in moet springen. Dus zolang alles goed gaat, gaat alles goed. Hè? Dan loopt het lekker. Maar zodra er één poppetje uitvalt, spring ik er weer in en ga ik het weer oplossen. En bij mijn uitzendbureau is dat wat minder. Want dan dat laat ik echt een beetje min of meer aan zichzelf over. En dat is voor mij een methode die goed werkt. Gewoon afstand houden.
Ja.
Want als ik er ben, dan zie ik alles en dan ga ik me overal tegenaan bemoeien.
Ja.
Maar goed, even terug naar vrijheid. Impact machine. Ja. Wil jij nog thema's op de agenda zetten voor het nieuwe kwartaal?
Wat ik nog wilde toevoegen is dat ik wel ook werk met bepaalde experts. Dus ik heb bijvoorbeeld nu werk ik met Mark Eikema en hij is binnen de agency iemand...
Stop met uren, dat is zijn
verhaal,
toch?
Ja, stop met uren, start met waarde.
Ja.
Dus ik ben heel erg waarde gedreven in de organisatie. Maar dat betekent wel dat ik eigenlijk achter de schermen heel weinig inzicht heb. Wij trekken geen uren. Maar aan welke knoppen moet je dan draaien? Dus dat is soms wel lastig. Dus bijvoorbeeld met hem ben ik nu aan het werk. Ja. Dus het is ook wel dat ik... En ik heb natuurlijk een business coach waar ik ook regelmatig mee spar. Mm-hmm. Dus ik heb ook... Ja, ik doe het op gevoel. Ik doe het met de kennis die ik heb. Maar ik zet ook wel experts in om mij op bepaalde vlakken te challengen.
Slim.
Om uiteindelijk ook die vrijheid te kunnen ervaren.
Mooi.
En topics voor kwartaal 2, zei je? Wat was de vraag?
Ja, nog vragen waarvan je zegt... Oh, dat zou cool zijn als we dat in dat kwartaal meenemen.
Nou, niet zozeer. Misschien is dus Mark Eikema nog iemand wel die we op de bank kunnen krijgen.
Hij komt uit Hollywood, dus
je
waar
kent
ik ook vandaan
hem.
Komt.
Kijk.
Laaghangend fruit. We gaan er een eind aan breien, want je hebt hierna ook nog een mooi gesprek.
Volgende gast.
Is inmiddels alweer aflevering 2 die je gaat opnemen. Dus we gaan lekker gas geven de komende maanden en de rest van het jaar. Hartstikke bedankt.
Jij bedankt. Leuk gesprek.
Graag gedaan.